Paulus paas prediking opzoeken, de brief van Paulus aan de Korinthe. Die kennen we zo langzamerhand wel, maar dit nog niet. 1 Korinthe 15, opstandingshoofdstuk. 1 Korinthe 15 en dan lezen we met elkaar vanaf vers 12. 1 Korinthe 15 vanaf vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt ge nog in die zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam alle sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die onttroond wordt, is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft, opdat God zal zijn alles in allen. De vorige zondag hebben wij al stilgestaan bij het lijden van Jezus Christus. En ik heb toen gezegd dat wat het emotionele vlak betreft, dat voor vele mensen te begrijpen is. Het lijden in de natuurlijke wereld, maar zodra wij te maken krijgen met zijn plaatsvervangend lijden, met het wegwissen van onze zonden, dan wordt het moeilijker, want dan kom je zuiver in de geestelijke wereld. En nu is het paasfeest, is ook nog veel meer ongrijpbaar voor de natuurlijke mens. En wanneer het paasevangelie verkondigd wordt, dan weet u wel, dan cirkelt dat altijd om de mensen, om het lege graf heen. Maar het paasgebeuren zelf, dat wordt in de evangelie niet vermeld als verhaal. Want dat kan ook niet, want dat speelt zich af in de geestelijke wereld. Want dat is het merkwaardige van het uitvoerige paasverhaal, dat het gaat over mensen die niet zijn opgestaan. Maar de opgestane, daar wordt heel weinig van gezegd. En nu schrijft Paulus aan de gemeente in de Korinthe. En hij heeft het over de opstanding der doden. Dat is weer zo'n kwestie die in de Korinthe aan de orde was. Je zou zeggen, hoe bestaat het? Dat is nou een van de fundamentele waarheden die er gepredikt wordt. Ik geloof in de opstanding der doden. En dan lees je maar rustig in die eerste gemeente dat erbij zijn die zeggen dat er geen opstanding der doden is. Je zou zeggen, dat zijn de modernen. Dat zijn de christen Sadduceërs in die tijd. Of hoe je ze ook noemen wil. Paulus die had er in Athene wel kennis mee gemaakt. Maar dat hij dat in zijn, de gemeente die hij zelf gesticht had, dat hij zulke mensen zou ontmoeten, dat vinden wij toch ook wel wat wonderlijk. Kijk, die Atheners, die hadden de schouders opgehaald. En we lezen dat sommigen ermee spotten. En anderen zeiden, nou ja, we zullen je later nog wel eens opnieuw spreken. Maar ik heb zo'n idee dat die Corinthiërs, dat daar die Griekse filosofie binnengeslopen was. Zoals bij ons, zou ik al zeggen, de evolutietheorie in de kerken binnengekomen is, zo was daar die gedachtenwereld van de Griekse denken binnengekomen. En wat was dat? Nou, men zei, dat kwaad, dat zit in de stof. En daar zit ook iets van aan, is iets van aan. Als je honger hebt, dat heb je in je lichaam. Als je pijn hebt, dat heb je in je lichaam. Hoeveel narigheid kun je in je lichaam hebben? En die Grieken die zeiden dan, je begint pas te leven als je buiten je lichaam bent. Kijk, want dan valt al die pijn en die narigheid valt weg. Je zou het kunnen vergelijken met een vlinder in een rups, in een cocon die daar bezig is. Maar op een gegeven ogenblik laat hij die cocon achter en dan stijgt hij omhoog. Dat was de psyche, dat was die vlinder. Nietwaar, dat was de geest die opsteeg en dat lichaam dat was van weinig waarde. Je ziel was dan verlost uit je gevangenschap. En dat heeft in de middeleeuwen ook geld gedaan. Je lichaam, dat was maar iets, daar moest je niet voor zorgen. Als je inwendige mensen maar goed verzorgd werd. Dat lichaam was eigenlijk maar een last. Dat was maar een gevangenis waar de mens in zat. En zo leerden zij, je krijgt het leven door de dood heen. Je vindt het ook nog wel in de belijdenissen van de kerk. Ja, dat je het leven vindt omdat je dood gaat. En dan zegt ergens zondag 16 van de Heidelbergse catechismus: de dood is een afsterven van de zonde. Als je dood bent, dan raak je je zonde kwijt. Dus die dood wordt niet als een vijand voorgesteld, maar als een soort verlosser. Als een vriend. Ja, die je van je zonde afhelpt. Als je maar sterft, dan ben je ze kwijt. En dat is een doorgang tot het eeuwige leven. Kijk, daar heb je die Griekse filosofie. Nou, als je dood bent, dan stijg je op en nergens meer last van. En dat kwaad is weg. En je lichaam is weg. En alles wat in dat lichaam een narigheid kon veroorzaken. En ze vonden in die prediking van het kruis, dat Paulus gebracht had, een soort bevestiging. Want het ware leven, zei men, ligt toch eigenlijk maar aan de andere kant van de lichamelijke bestaanswijze. En Paulus, die gaat dat niet uiteenzetten. Hij zegt, ik ga jullie de kerk maar uit. Want dan had hij in die tijd er nog wel meer uit kunnen zetten voor alle mogelijke dwalingen. Hij was thuis begonnen. Dus hij begint nu zijn gedachtenwereld in deze mensen over te dragen. Hij overtuigt ze door nieuwe begrippen bij te brengen. En dat zou voor ons ook en voor onze tijd ook wel erg van belang zijn als wij die gedachtenwereld van Paulus eens overnamen. Er is wel een opstanding der doden. Maar die ligt toch in een ander vlak dan dat jullie altijd en de meeste van jullie gedacht hebben. Dat de mens zijn lichaam minder waardig moet achten. Nee, de hele gedachtegang van Paulus is dat de opstanding der doden die verenigt hemel en aarde tezamen, zoals dat mooie lied zegt. En ik kan ook begrijpen dat die Corinthiërs dachten, zoals wij dat ook kunnen denken, ja, wat moet nou een opstanding der doden? Ja, Jezus is opgestaan. Maar dat lichaam was ook niet ontbonden, dat lichaam was er nog, dat kon opstaan. Dat was nog gaaf. We zouden zeggen dat het net bij iemand die klinisch dood is geweest. Ja, die heeft dat lichaam nog, daar kan die nog in terugkomen. En zo is Jezus na 3 dagen weer teruggekomen. Maar ze wisten drommels goed dat heel veel, en daar bijna alle lichamen verteren. En dat er niets meer van overblijft. Hoe moet het dan met ons? Kijk, en dan zei hij, ja, dat kan niet. Jezus heeft dat lichaam wel gehad, daar geloofden ze wel in. Daar was de strijd niet over. Maar zeggen, dat is een onmogelijke zaak. Dat als je lichaam volkomen verteerd is, dat het aan de aarde is toevertrouwd. Dat er planten opgegroeid zijn. Dat kan ook niet. Nou, nu gaat Paulus uitleggen hoe het dan wel gaat. Deze mensen dachten niet zo dwaas. En hij gaat dus uit van het feit waar ze allemaal overeen gekomen zijn. De opstanding van Jezus Christus is een feit. Dat is een vaststaande zaak. Daar hoef je niet over te twisten. 500 mensen hebben het gezien. Petrus heeft het gezien. En Jacobus zegt, hij heeft het gezien. De 11 die zijn erbij geweest. En Paulus heeft hem tenslotte ook nog gezien. Hij zegt, daar hoeven we niet over te praten. En zonder opstanding is onze prediking ijdel. De opstanding van Jezus Christus is het fundament van ons geloof dat wij een levende Heer hebben. Dat Hij leeft, zoals wij zingen. En dat, als je dat niet brengt, dan is je prediking zonder inhoud, mensen. Dan is het niet effectief. Hij bedoelt, dan is het waardeloos, dan werkt het niet. Dan ben je net zoals Jesaja zegt, als die man, en die droomt, hij heeft honger en hij droomt dat hij eet. En ja, maar als die wakker wordt, dan zegt hij, ja, dat was een hersenschim, dat was maar een idee. En als je nu zegt, er is geen opstanding uit de doden, hij zegt, bij net als die mensen die dromen dat ze eten, en als ze wakker worden, dan zijn ze onverzadigd. Dan heb je eigenlijk geleefd bij een hersenschim, want je leeft nergens naartoe. Wat is het dan als je sterft? Wat gebeurt er dan? Hij zegt, weet je, als Jezus niet opgewekt is, dan zijn wij nog in onze zonde. Want hij is gestorven voor onze zonde. En hij is opgewekt dat wij zouden rechtvaardig zijn. Hij heeft in dat dood, in zijn dood, heeft hij het loon der zonde betaald. En als hij niet opgestaan is, dan is die dood nog altijd bezig hem uit te betalen, dat loon van de zonde. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. En Jezus is de dood ingegaan om dat loon aan zich uitgekeerd te krijgen. Nou, dan zou Paulus zeggen, nou, dan is de koning des doods nog altijd bezig om de Heer uit te betalen. Nee, want hij heeft die dood overwonnen. Jezus is niet meer in de macht van de dood. Er staat in de Bijbel, de dood heeft over hem geheerst. Maar hij heerst niet meer over hem, zegt Paulus in Romeinen 6. Het leven dat heeft overwonnen. En als Jezus in de dood geweest was, dan kon dat licht niet schijnen. En het licht schijnt wel, en het licht is het leven van de mensen, en daarom is Pasen is een feest van licht, en Pasen is een feest van leven. En als Jezus niet opgestaan was uit de doden, dan zijn ook de ontslapenen die in hem ontslapen zijn, zijn ook nog in de dood. Dat is zijn gedachtegang. Dan zijn ook verloren degenen die ontslapen zijn, die in Christus ontslapen zijn. Die zijn dan ook in dat verderf. Die zijn dan ook niet opgestaan. Dan is de zonde niet overwonnen. Dan is het licht niet gaan schijnen. Jezus is gestorven aan het kruis. En daar werd zijn natuurlijk lichaam gescheiden van zijn geestelijk lichaam. En dat is juist wat Paulus naar voren brengt. Een mens heeft twee lichamen. Hij heeft een natuurlijk lichaam en hij heeft een inwendig geestelijk lichaam. En dat merk je steeds, ik las laatst een verhaal in het Beste, over het leven, na dit leven, dat mensen die klinisch dood geweest zijn, mensen nadat ze opgegeven waren en doodverklaard waren naar een dokter en toch weer begonnen te leven, altijd zagen dat ze bestonden en dat ze hun eigen lichaam zagen leven. Dat hebben 150 mensen bij die schrijver getuigd. Nou, en dat is het. Jezus had een geestelijk lichaam, dat was zijn ziel en zijn geest. En dat geestelijk lichaam, dat werd gescheiden van zijn natuurlijk lichaam. Zijn lichaam werd gesloopt. Niet door ziektemachten, maar door geweldmachten. Ziek is Jezus niet geweest, maar als je in één dag van gezond mens, tenslotte als eerste van alle kruiselingen sterft, dan is dat door geweld. De geweldgeesten hebben zijn lichaam gesloopt. Zoals iemand met een auto-ongeluk gezond en wel om kan komen. En dat kon omdat, zegt de Hebreeënschrijver, omdat Jezus bloed en vlees had. Net als de kinderen. Hij zegt, hij heeft bloed en vlees aangenomen. En daardoor kon de dood over hem heersen en zijn slag slaan. En die dood die kon hem afvoeren naar zijn rijk. Maar voordat die dood hem afvoerde naar het dodenrijk, heeft de Heilige Geest zich weer verbonden met die inwendige, met het inwendige mens van Jezus Christus, met zijn geest en met zijn ziel. Nou, dat is de gedachte. Als de Heer zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan zijn die handen van de Vader, dat is de Heilige Geest, waar hij mee verbonden werd. En dan weet de dood niet wat hij binnenhaalt. Dat is het geheim van de opstanding. Dat de dood volkomen verrast is. Als de dood meent te heersen en hem binnenhaalt in het dodenrijk, dan haalt hij zijn heerser binnen. Dan haalt hij een superieur binnen, waar hij niet op gerekend heeft. En die dood, die moet hem een plaats wijzen in het dodenrijk. Naar dat hij gedaan heeft. Die moet hem ergens aan binden, dat hij niet weg kan. De dood heeft geheerst, van Adam tot en met Mozes. Dat wil zeggen, die machten, die brengen die inwendige mens, die geestelijke mens, brengen ze in een gevangenis. En daar wijzen ze hem een plaats aan. Maar dat is het nu juist. Die dood, die heeft geen ringetje waar hij zijn keten door kan halen. Bij de mens die gezondigd heeft, heeft die dood een ringetje en daar kan hij mee binden in het dodenrijk. Zelfs Abraham kon zich niet bewegen, maar die was in het dodenrijk. Maar Jezus zegt, de dood komt naar mij toe en vindt in mij niets. Ja, net zo goed als hij zegt, de overste deze wereld, die komt naar me toe. Nou, die dood, die kon nergens een houvast aan hem krijgen, die kon hem niet binden. Want als je iemand binden wil, dan moet je ook ergens iets hebben wat je kunt binden. En dat miste hij, omdat Jezus volkomen geleefd had naar zijn inwendige mens met de Vader. De dood voerde Jezus naar het dodenrijk in opdracht van degene die het geweld des doods had. En dan zegt de Hebreeën schrijver, dat is de duivel. Maar Jezus was niet meer van God verlaten. En dat was de grote vergissing. Zijn inwendige mens was met de Heilige Geest verbonden. Daar staat in de Petrusbrief, hij is levend gemaakt naar zijn geest. Door de Heilige Geest. Hij was nu de volmaakt geestelijke mens. In dat dodenrijk komt daar een volmaakt geestelijk mens. Naar dat inwendige lichaam dat iedereen heeft. Wij hebben een inwendige mens, een inwendig lichaam. Paulus zegt, als die aardse tent verbroken wordt, dan heb ik een gebouw van God. Niet ik krijg er later eens eentje bij de opstanding, maar ik heb een gebouw van God. En de doodsmachten waren onmachtig om die volmaakt geestelijke mens te arresteren, om hem te binden en hem een plaats aan te wijzen in het dodenrijk. Zelfs niet in de schoot van Abraham, er was ook geen plaats. Ze moesten hem gewoon laten gaan. Ze hadden geen enkel gezag over hem. Ze konden niet over hem heersen. Ze hadden over hem geheerst in de hof van Gethsemane. En toen was hij in de angst. Maar als hij sterft en die Heilige Geest die komt weer naar hem toe, als God hem weer niet meer verlaat, dan staat hij daar als superieur, als overwinnaar. Let erop, de dood is geen natuurverschijnsel. Zoals een hoop mensen denken. Zoals een blad van een boom afvalt. Zo is de dood geen natuurverschijnsel voor ons. In vers 26 zegt Paulus, het is de laatste vijand. Dat is wat anders dan een natuurverschijnsel. En Johannes zegt, ik zag een vaal paard. En die erop zat was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem. Dat is een macht. Die nooit iets had teruggegeven. Die had nooit iets gebaard. Tevoorschijn gebracht. Alles kwam naar hem toe en nooit kwam er wat uit die dood. De dood zegt altijd, zegt de spreuken, geef. Hij zal nooit zeggen, hier heb je wat. En nu komt daar Jezus Christus aan. En dan ondergaat de dood pijnen. Waarom? Omdat in die klamme doodsfeer, daar schijnt het licht. Daar is het leven gekomen. En dan houdt die dood dat niet. Het licht hoort niet in die sombere gewelven van het dodenrijk. Hou me te goede dat ik het een beetje lokaliseer. Want dat is het natuurlijk niet. De dood is een situatie. Er komt een opschudding. Er komt een opschudding onder de doden. Petrus vertelt van een categorie van mensen die bij miljoenen ondergegaan zijn in de eerste wereld. Die waren bij de tijd van Noach. Ze hadden Noach uitgelachen. Waarom? Omdat hij een rechtvaardiger was en de boodschap bracht van de gerechtigheid. En toen zijn in dat oordeel miljoenen mensen omgekomen. Honderden miljoenen mensen. En nu zien ze daar plotseling die absoluut rechtvaardige staan waar Noach over gesproken heeft. Het beeld van de absolute rechtvaardigheid. En Noach was een prediker van de gerechtigheid. Kijk, dat geeft een geweldige pijn aan deze. Dat geeft een pijn aan die doodsmachten. Vandaar dat er staat, hij heeft de weeën des doods doorbroken. Zegt Petrus op de Pinksterdag. Die dood die krijgt zulke pijnen dat ze tenslotte iets gaat voortbrengen wat ze nooit gedaan heeft. Hij heeft de weeën des doods gebroken na de maal de dood haar niet kon houden. Ook de schoot, diegenen die in de schoot van Abraham zijn, die zien hem, komen ook in opschudding. Ik zou zeggen, Jezus passeert ze. De profeten, Abraham, Job, die allemaal genoemd worden rechtvaardigen. En die begroeten hem met blijdschap. Want die hebben kennis aan hem. Die hebben naar hem uitgezien, heel hun leven. En die schapen, die horen zijn stem. En voor hen klinkt het verlossend woord. Je moogt met mij mee uit dit rijk. En ik zal je overplaatsen in het paradijs. En dan staat er in Matthäus 27, dat als Jezus opstaat, dat dan vele heiligen met hem opgestaan zijn uit de doden. En met hem verschenen zijn aan velen. Ook aan die 500 natuurlijk, op één dag. Zij zouden opstaan. Dat is hun blijdschap. En met hem verschijnen in de heilige stad. Waarom? Omdat de dood volkomen zijn superioriteit verloren had. Die was in paniek.
Die kwam in Barensweeën. Die moest hem eruit werpen. Omdat hij hem niet houden kon. Zoals een kind geboren wordt, die moeder die kan dat kind niet houden, die brengt dat kind tevoorschijn. Zo bracht de dood Jezus tevoorschijn. En die dood, die moest zijn sleutels afstaan aan de sterkere. Aan hem die verbonden was met de Heilige Geest. De allergrootste kracht in de geestelijke wereld. En niemand van de zijnen die in Christus zijn, die behoren tot zijn geestelijk lichaam, niemand van ons komt ooit meer onder de heerschappij van Apollyon de Verderver. Dat is de troost van de opstanding. Dat de dood voert ons geen, jaagt ons geen angst meer aan. De dood heeft zijn heerschappij verloren. Er staat van Jezus, hij was gedood naar het vlees en opgewekt naar de geest. Levend gemaakt naar de geest. Maar dat vlees dat lag in het graf van Jozef van Arimathea. En God heeft verhinderd dat de wetteloze machten hun slag sloegen in dat lichaam. Er was geen ontbinding. Dat werd beschermd door die heilige engelen. Dat lichaam was ook zonder zonde geweest. Zonder zonde macht, die waren er nooit ingedrongen. Ook de ziektemachten waren er niet ingedrongen, alleen de geweld. Het geweld had hem ten onder gebracht. De wetteloze geesten konden er niet bij komen en daarom kon dat gebeuren. En dan zien we dit, dat die overwinnaar uit het dodenrijk met zijn geestelijk lichaam, die voert heerschappij over zijn vleeselijk lichaam. Het geestelijke lichaam krijgt heerschappij over het vleeselijke lichaam. Kijk, bij ons, wij hebben ook een geestelijk lichaam. Ik zou zeggen, dat is verhuld. Dat zit achter ons vlees. Maar dat heeft nog geen heerschappij over ons vlees. Maar nu krijgt dat geestelijk lichaam een volkomen heerschappij. En dat is juist zo moeilijk voor te stellen. En daarom zien de mensen Jezus in verschillende gedaanten. Maar ze herkennen hem wel. Ook al heeft hij een andere gedaante. Waaraan herkennen ze hem? Aan zijn inwendige mens. Aan wie hij wezenlijk is. He, want de opgestane wereld, die is herkenbaar aan het wezen dat ze zijn. Men herkent de persoon aan zichzelf, wie hij innerlijk is. Volkomen heilig. En Paulus zegt, heb je dat nou gehoord? En dan zegt hij in Thessalonicenzen, weet je hoe het nu later gaat? Met de gemeente van Jezus Christus, die bereikt ook die heiligheid. Jezus' lichaam is veranderd, verzwolgen, geabsorbeerd in zijn geestelijk lichaam. Dat werd erin opgenomen. En Paulus zegt, waarom deel ik je dat nu mee? En dan zegt hij later tot het Thessalonicense in hoofdstuk 5 vers 23. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. Uw gehele geest, uw gehele ziel en uw gehele lichaam mogen onberispelijk bewaard blijven bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Onberispelijk. Niet alleen je geest en je ziel, maar ook je lichaam. De gemeente van Jezus Christus bereikt haar onberispelijkheid. Zij zal die zoon, dat beeld van de zoon, gelijkvormig worden. Paulus zegt later, alle zullen wij niet ontslapen, of zegt hij in vers 52, 53, alle zullen wij niet ontslapen, maar alle zullen wij veranderd worden, in een punt destijds. Er zullen mensen zijn die niet sterven. Het is gezet in mensen te sterven. Ja, dat is de regel. Maar de gemeente van Jezus Christus in de eindtijd zal die onberispelijkheid hebben van Jezus Christus. Dan worden die zonen Gods geopenbaard en dan zullen ze niet meer sterven, maar ze zullen in een punt des tijds veranderd worden. En dan gebeurt er met hun sterfelijk lichaam hetzelfde als met dat lichaam dat in het graf lag van Jozef van Arimathea. Dat wordt verslonden, dat wordt verzwolgen, zegt Paulus in dit hoofdstuk in vers 54. De dood is verzwolgen in de overwinning. Nou, verzwolgen, opgenomen, geabsorbeerd zijn. Dus hij zegt, jongen, zal ik dat dan nog meemaken? Ja. Ja, dat is een geestelijke wereld. Ik kan best hebben natuurlijk, men zegt, ja, maar Paulus zegt, hij is opgestaan. En zo is het gegaan met hem. Dat lichaam van Jezus, dat is verzwolgen in de overwinning van de opgestane Heer. Kijk, Jehovah's getuige zegt, dat is vergast. Nou ja, daar heeft hij geen enkel gegeven voor. Kijk maar, hij wil dat nog in de natuurlijke wereld klaarmaken. Ja, hij zegt, het is vergast. Nou ja, en hoe dat dan gebeurd is, dat laten ze dan maar zitten. Want ze geloven niet in dat Jezus opgestaan is met een lichaam. Ja. Maar wij zullen niet alle ontslapen. Wij zullen niet alle sterven. Maar als het ogenblik er komt dat de gemeente zijn onberispelijkheid heeft bereikt, dan zal die inwendige mens, die gave, inwendige mens, dat geestelijk lichaam, zal over dat sterfelijk lichaam heen komen. En dat sterfelijk lichaam, dat wordt verzwolgen. Dat wordt opgenomen. Dan zullen wij veranderd worden. Het geestelijke zal het vleeselijke dan verzwelgen. In de overwinning van de geest. Dat is nu het evangelie dat Paulus brengt in 1 Korinthe 15. Daar kun je het mee doen. Daar kun je nog eens over nadenken. Dan heb je perspectief. Dan zie je ook dat je vooruit moet leven. Naar die tijd toe. Niet meer sterven. Nou, dat is toch het mooiste wat een mens kan overkomen. Zegt hij, nou sterf ik niet meer. Er zullen ook mensen zijn, zegt de openbaring, nee, die zullen de dood zoeken. En ze zullen niet sterven, want de dood zal van hen vluchten. Maar van de gemeente van Jezus Christus zal de dood ook vluchten. Halleluja. Maar de doden die nu nog sterven, die sterven volgens het gewone patroon. Het stervenspatroon. Die ontslapen, die beginnen te slapen. Die zijn niet weg. Als je begint te slapen, dan ben je niet weg. Ontslapen betekent beginnen te slapen. Ja, ontbijten, dat is beginnen te bijten. Ja. Ontbranden, het betekent beginnen te branden. Nou, ontslapen en begeer te slapen, dat wil zeggen, je komt in de geestelijke wereld. Maar dan leef je wel. Kijk, maar dat is een wereld die ook aan de natuurlijke mens voorbij gaat. Als je slaapt, dan ben je in een wereldje, daar kun je van alles meemaken, behalve in de zichtbare wereld. Daar ben je er niet. Nou, dat is het ontslapen. Je bestaat wel. Je leeft wel verder. Als iemand sterft, laat hij zijn tent achter. Maar iemand die zijn tent achter ligt, die heeft geen tent. En dan zegt Paulus, dan heb je een tent van God, een gebouw van God. Een tent wordt afgebroken, maar dat gebouw wordt niet meer afgebroken. Een eeuwig huis. En dat hebben we nu. Alleen als die tent van je lichaam afgebroken wordt, dan komt dat huis tevoorschijn. Dat is niet meer versluierd. En moeten wij dan nog opstaan? Als wij sterven? Nee, want wij zijn reeds opgestaan. Vergis je niet, wij zijn opgestaan. Ik zeg niet dat de opstanding geschied is. Er zijn ook mensen, die Meneus en Philetus, die leerden dat de opstanding reeds geschied was. Maar de opstanding is niet geschied, maar die is wel begonnen. Je hebt deel aan de opstanding. Aan de opstanding, zegt Openbaring 20. De opstanding is een proces, die is nog niet volleindigd, maar je hebt er een deel aan. Want wij waren in de dood. Wij waren in dood, dood in zonde en misdaden. Wij waren in dat dodenrijk. Wij waren in die situatie. Wij waren niet geestelijk ontwikkeld. Wij konden niet geestelijk leven. Wij waren niet zondeloos. Nu heb ik het niet over de kinderen, hele kleine kinderen, want die zijn net als de zuchtende schepping van de aarde aards. Maar de mens, die gezondigd heeft, die moet opstaan uit de doden, zegt de Bijbel. En Jezus heeft ons opdoen staan uit de doden. Dat heeft hij gedaan toen hij de mensen op aarde, toen hij rondwandelde, heeft hij de mensen ook doen opstaan uit de doden, uit die geestelijke dood. Uit de wetteloosheid. Opstaan uit de doden, dat is opstaan uit de ontbinding. Hoe, in welke vorm dan ook. Als Jezus rondwandelt, dan gaat hij specifiek onder de mensen zich rond die aangetast zijn door wetteloze geesten. Hij is gegaan bij de zieken. Een zieke, die zijn nog het makkelijkste die je kunt laten opstaan tot een nieuw leven. Want die kunnen innerlijk nog gezond zijn. Die zijn alleen in hun lichaam aangetast. Nou, die hoeven alleen hun geest maar te verheffen, zo'n zieke. En met hun geest boven hun ziekte uit te komen. En dan gedoopt worden met Gods geest. En dan zal die dat sterfelijk lichaam levend maken. Kijk, en er hoeft niet gezegd, er moet wel gezegd worden van de zonde dat je ermee breken moet. Maar je hoeft niet te zeggen, mensen, breek maar je ziekte, want dat doen ze maar al te graag. Kijk, en wat hij toen gedaan heeft, dat doet hij nog. Want hij leeft, dat is nu juist het grote geheim. Hij is opgestaan en hij leeft, heeft de macht. En wat hij toen gedaan heeft, wil hij nu ook nog doen. Wij moeten dit evangelie weer onderwijzen, we moeten dat weer accepteren, we moeten dat naar ons toe trekken. En de tweede categorie waar hij zich tussen bewogen heeft, uitgerekend de zwaarste zondaars, tollenaren en hoeren en zondaren, nietwaar? En wat moest hij doen? Uit de doden doen opstaan. Dat is wel wat zwaarder nog dan een zieke. Maar hij had dan nog de wet Gods. Die kon hen nog overtuigen van hun wetteloosheid. En dan de derde categorie waar hij zich mee bemoeide, die was nog zwaarder, was nog moeilijker. Dat waren de bezetenen. Want die waren onbereikbaar met het woord. Daar moest hij een machtsopenbaring geven van de kracht van de Heilige Geest. Want ze konden het woord niet volgen dat hen genezen zou. Hij zond hen woord en hij genas hen. Ja, maar hoe kun je bij een bezetene die ten nauwe nood luisteren kan, hoe kan je die genezen? Die geest was overweldigd, onbereikbaar. Maar hij is daar doorheen gekomen met zijn kracht. Hij heeft gezegd, laat hem los. En heeft tot die machten gezegd, ik ga je verdelgen en vaar naar de afgrond. En heeft nog onder een andere categorie verkeerd, die nog veel zwaardere gevallen waren. Hij is geweest dus onder de zieken, de doven, de lammen. Hij is geweest onder de zondaars, de tollenaren, de hoeren en de zondaars. Hij is geweest onder de bezetenen. Kijk, en hij is altijd dezelfde, zijn prediking. En dan komt hij nog onder het volk dat in duisternis was. Dan komt hij nog onder een volk dat occult gebonden is. Dat verleugend is. Dat religieus onmachtig gemaakt is door het rijk der duisternis. Hij is hij ook bijzonder onder verkeerd. Het zij in het Galilea der heidenen, waar men de afgoden diende, waar men de spiritistische seances had. Of in Jeruzalem, waar het religieus volkje was. Het orthodoxe volkje. Maar dat was gebonden. Weet u wat Jezus zegt van het orthodoxe volkje? Hoe het aan de binnenkant was? Hij zegt dorre, doodsbeenderen. Dan heb je precies getypeerd wat ze waren. Doodsbeenderen. Dat was de allerzwaarste karwei. Om die te verlossen. Kijk, dat is trapsgewijze. De religieuze mens is de moeilijkste mens om te verlossen. Hij zat in het volk dat in duisternis was, onder de occultisten. En hij was onder de valse religies. En dat moeilijk is, want die openbaren zich in de zichtbare wereld als fatsoenlijke mensen. Dat lijkt wel iets. Dat heeft een soort verschijningsvorm die acceptabel is. Je bent een nette, fatsoenlijke zondaar. Er staat niet bij dat hij heeft zich openbaard aan een volk dat in duisternis was, ook dat religieuze volk, maar er staat niet dat ze het licht geaccepteerd hebben. Dat staat er niet bij. Er staat wel dat het licht daar geschenen heeft, maar er staat nergens bij dat ze, de velen hebben dat licht aanvaard. Denk maar aan Nicodemus. Denk maar aan die man die bezeten die in de graven was. En zo gaan wij ook die antichristelijke tijd binnen. En dan behaalt het evangelie het minste resultaat bij hen die verleugend zijn. Zo moeilijk als je een Jehovah's getuige tot verandering kan brengen. Maar de antichristen van de toekomst kun je dat ook niet meer. Ze zijn door het woord niet meer te bereiken en ook niet meer door de kracht van Gods geest, omdat ze een andere kracht hebben. Een vijandige kracht. Van de valse religie. Van het occultisme. En die valse religie, zoals de Joden, die begaven zich op het pad van de dood. De weg des doods. En die hadden ze zelf gekozen. Ze waren niet overweldigd, maar die kiezen. Jezus heeft ons reeds doen opstaan tot een nieuw leven. En die opstanding, die kent geen grens. Wij zullen die weg gaan tot de opstanding des lichaams. Dat wil zeggen, tot wij ook weer met een geestelijk lichaam in de stoffelijke wereld kunnen verschijnen. Indien we alleen in dit leven of voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij de beklagenswaardigste aller mensen. Onthoud het nou maar goed. Als je denkt, ik moet het alleen in dit leven hebben, dat is het karakteristiek voor de christen. Er staat hopen. Dat is ons kenmerk. Hopen. Indien wij alleen voor dit leven hopen. Ja, dat mogen we ook. Wij kunnen zeggen, de Heer die heeft me daar uitgered. heeft me daar genezen en heeft me daar geholpen. Maar toch, ondanks deze hulp, dan blijft die tegenstand van de boze. Die aanvallen die blijven. De strijd blijft, de verdrukking blijft. En daarom, door die opstanding die we nu reeds ondergaan hebben, hebben wij deel aan het eeuwige leven. Kijk, want als wij het alleen van het tijdelijk moesten hebben, dan waren we blijven toch in de strijd. Ook al overwinnen we, dan komt er toch weer een andere aanval van de boze. Maar Paulus zegt, mensen, die blijdschap, dat koninkrijk Gods, dat is niet iets illusoirs, iets denkbeeldigs, maar dat is in die eeuwigheid is dat een overwinning, een triomf. En richt je aandacht op de toekomst. De Heer die wil nu al veel schenken. Maar als je het van nu moet hebben, dan valt het tegen. Want je blijft in die strijd met die vijand die dat niet duldt, die je in de verdrukking brengt. Wat had Paulus niet, een engel van Satan die je met vuisten sloeg te willen van het evangelie. Hij zegt niet voor niks, wij zijn aandeelhouders in het lijden van Christus. Aandeelhouders. Dat is een mooie uitdrukking. Als wij deel hebben aan zijn lijden, zullen we ook deel hebben aan zijn verheerlijking. Nou, je bent aandeelhouder in het lijden van Christus. Ga dan nou eens mee met die gedachte naar huis. Een aandeelhouder. Wat voel je daar rijk, hè? Maar dan zegt hij ook, een aandeelhouder in zijn verheerlijking. Kijk, en dat is nu die opstand. Kijk, dat is ons geloof. Als we het dan moeilijk hebben, zeggen we, heren, maar veranderen doet het. Wij zijn niet alleen van de aarde aards. We hebben nog zoveel. En de Heer die wil nu nog zich openbaren zoals hij op de aarde zich openbaard heeft, om je te herstellen. Maar in die strijd blijf je, ook al ben je hersteld. Ook al ben je volkomen vrij. Jezus was een volkomen vrij mens. Hij was niet ziek en hij was niet gebonden, maar hij leed. Hij was in de verdrukking en in de vervolging. En als we sterven, nou dan leven we gewoon verder. Dan worden we gescheiden van de uitwendige mens. En in dat paradijs, onze werken volgen ons na. Iemand die leeft, die mag altijd blijven werken. Dan hebben we onze taak nog aan de overzij, zouden we kunnen zeggen. Dan gaan we door met de arbeid. Dat is heel wat anders dan mensen die naar het dodenrijk gaan. Want als een ongelovige sterft, iemand die in de wereld leeft, als die sterft, dan is die in de dood en die blijft in de dood. Daar hoeft hij niet naartoe te gaan. Alleen de machten die wijzen hem, de doodsmachten die wijzen zijn plaats. Ja. En als hij gebonden is, nou, dan is hij in de plaats waar de machten ook gebonden worden. Dan neemt hij die macht mee. Ik denk aan die rijke man. Ik weet niet of hij aan veel dingen gebonden was, maar één ding wel, aan liefdeloosheid. Hij deed geen goede werken. En dan zegt hij, ik leid pijn in deze vlam. Het was maar één vlam, er zijn vele vlammen, maar hij had één vlam die hem pijn deed. Dat was een macht der duisternis, die heeft hij niet los willen laten. En wat was die macht? Ja, dat hij voor een ander niets over had. Hij zocht alles naar zichzelf toe te trekken. Nou, die man die wij wel begraven, staat uitdrukkelijk bij en hij werd begraven. Een zangkoor op zijn graf. Weet ik wat ze gezongen hebben. Niet waar? Hij was misschien wel kerkvoogd. Overste van de synagoge. Je weet het niet, maar er staat uitdrukkelijk bij dat hij begraven werd. Hè? Grote advertenties op de achterpagina. Niet van ons kerkblad, maar neem er maar een. Maar hij had geen goed gedaan. En Jezus zegt, die het goede gedaan hebben. De opstanding ten leven. Die het kwade gedaan hebben. En daarvoor zegt de Heer, hij zegt, wil je me eruit helpen of wil je naar mijn vrienden gaan en mijn kennissen om ze dat eens te vertellen, want ik leid smart. Dan zegt de Heer, ze hebben Mozes en de profeten. En Mozes, dat is de wet Gods. En als je de wet Gods hebt, dan staat dat je de naaste moet liefhebben als jezelf. Christendom is een manier om te kunnen leven naar Gods wil. Christendom, dat is in zijn wezen een weg aanwijzen dat je beter kunt leven dan een ander. Dat je betere werken kunt doen dan een ander. Vandaar dat je die geestelijke gaven ook nog moet hebben. Want dan kun je ook nog iemand verhelpen en verlossen. Christendom is een manier van leven. Beter dan die van een wereldling. Want die kan het niet opbrengen. En wij kunnen het wel opbrengen en wij kunnen nog bovendien werken om iemand te herstellen en uit zijn gevangenis te halen door de krachten van Gods geest. En die rijke man, die leefde voor zichzelf. Die trok alles naar zichzelf toe. Die zag die Lazarus niet. Dat was juist zijn zonde. Want dat was de overtreding van de wet van Mozes. en van de profeten, om niet te spreken dat hij geen geestelijk leven kende. Ze zijn allemaal in Adam zijn ze gestorven, in de dood. En dan zegt Paulus in de 22e vers, en ze zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Levend. Leven, dat is mooi. Ja, maar niet, er staat niet dat iedereen gaat leven, maar er staat dat ze in Christus levend gemaakt worden. En dat zoeken wij. In Christus zijnde levend gemaakt. En iedereen zijn rangorde. Eerst Christus. Maar zijn geestelijk lichaam verzwolg zijn vleeselijk lichaam. En dan staat er, en de tweede rangorde naar het heilsplan van God, komen degenen die in Christus zijn. Er staat, als hij bij zijn komst, in vers 24, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, dan staan ze op. En wat is zijn komst? Dat is zijn tegenwoordigheid, zijn parousia. Ik zou kunnen zeggen hier, bij zijn intocht, wanneer die verschijnt. Bij zijn intocht als koning. En die in Christus ontslapen zijn, staan eerst op. Dat wil zeggen, ze staan met dat geestelijke lichaam op. En dat geestelijke lichaam, dat is in staat in de natuurlijke wereld zich te openbaren. Het is wel merkwaardig dat men altijd dat vastgehouden heeft, dat dat dode lichaam opstaat, maar dat dode lichaam is er niet meer. En merkwaardig dat juist de kerk dat zo vastgehouden heeft. Je spreekt niet van niks van Kerkhoven. Ja, hè? Die houden de dood vast. Maar wij staan, dat dode lichaam staat niet op. Maar er staat, het natuurlijke wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En als ik iemand opwek, dan is dat die slapende die in een andere wereld is. En ik zeg, joh, je moet in de natuurlijke wereld gaan werken, dat is opwekken. Die man die leeft wel, maar die man moet nu in de natuurlijke wereld aan de gang. En als Christus de ontslapende opwekt, dan is dat geestelijk lichaam wordt opgewekt, dus om in de natuurlijke wereld werkzaam te zijn. En dat kon Jezus ook. Hij kon zich zichtbaar maken, hij kon eten, hij drinken met zijn discipelen na zijn opstanding, en hij kon ook zo weer in die geestelijke wereld verdwijnen. Dat is de heerschappij van de geestelijke, van het geestelijke lichaam over de stof. En die legerscharen, die wordt ingezet tegen de vijand. Bij de slag van Harmagedon, die overwinnende scharen, die met dat geestelijk lichaam zich kunnen manifesteren in de natuurlijke wereld. En dan, zegt de Heer, en dan de derde, dan komt het einde. Dan komt daarna het einde dat alle zullen opstaan. Dan zal ieder mens opstaan. En dat noemt hier de Bijbel het einde. Daarna het einde. Hè? Eerst daarna degene die van Christus zijn. En daarna het einde wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Het einde. Dat is een mooie uitdrukking. Het einde. Dat is dat woordje teleios, telos. Ja, dat is het slotakkoord. Dat is de voleinding. Ja, dat is dat de Heer alle doet opstaan die ooit op aarde hebben geleefd. En dan zullen ze gescheiden worden die het goede gedaan hebben en die het kwade gedaan hebben. Ook alweer die scheiding. En dan zullen aarde en hemel zullen vluchten. Die verbonden, de mens die verbonden is met de machten der duisternis, komt waar de machten terechtkomen. In de poel des vuurs, in de tweede dood. En daar is geen redding meer mogelijk. Daar is Jezus nooit in geweest. Daar heeft hij nooit geen heil gebracht. Daar heeft hij nooit gepredikt aan die geesten. Dan komt het einde. En dan worden alle heerschappijen en alle machten, moet je vragen of het reëel is. Alle heerschappijen, alle machten, alle krachten worden ontroond. De dood is een vijand. Dat is niet iets, een natuurkundig verschijnsel. Dat is geen chemische samenstelling of een chemische ontbinding. De dood is een vijand. Daar zijn krachten en heerschappijen en machten, vijandelijke, kwaadaardige geestenwereld. Ze komen allemaal onder die voet. Als het beeld van het gezag en de autoriteit. Zijn wij nu de beklagenswaardigste van alle mensen? Nee, want wij zullen met hem heersen voor alle eeuwigheid. Als we deze weg gekozen hebben. Wij leven naar de toekomst. Wij kijken niet achter ons, maar wij zeggen, heren, wij leven vooruit. En we gaan hier op aarde vrolijk verder. We zijn bezig om te herstellen, om te helpen, om allemaal te komen tot die onberispelijkheid, waarvan Paulus zegt, niet waar, in alle delen onberispelijk naar geest, ziel en lichaam. En daar zul je elkaar moeten ondersteunen. De sterken moeten zwakken helpen. De gezonde, de zieke. Hè? En degene die geestelijk vergevorderd is, die natuurlijk nog denkt. Omdat we allemaal dat doel bereiken. En dan? Nou, dan komt de Heer. Hij hangt van ons af, hoor. Wanneer kan de Heer komen? Als de Heer komt. Nou, de Heer zegt, wanneer zijn ze klaar? Wanneer geloven ze het? Zal ik dat geloof vinden op aarde? We zeggen, Heer, wij willen geloven. Wij zullen dit vasthouden. Amen. Heer, wij danken u dat we deze paasmorgen mochten spreken over de opstanding. Heer, we hebben dit fascineert ons. Heer, dit bekoort ons. Heer, hoe ouder wij worden, Heer, hoe heerlijker dat is. Dat er een leven is dat niet eindigt, Heer. Dat leven is zonder zorg. Een leven, Heer, niet dienstknechten te zijn, maar met u te heersen over alle werken van uw handen. Heer, en gij hebt ons de weg getoond. Heer, we hebben er vanmorgen over gesproken. Heer, dat onze geestelijke mens ontwikkeld wordt. Heer, en ieder die hier zit zal zich moeten afvragen, hoe ver is het met mijn geestelijk mens? Hoe zit dat met mijn geestelijk lichaam? Wordt dat ontwikkeld? Of zal ik naakt zijn? Zal ik ontkleed zijn? Heer, uw apostel zinnende daarvoor. Want hij wilde bekleed zijn, Heer. Hij wilde dat gebouw hebben. En wij willen het ook hebben. Zegel ons met elkander, Heer. Dat we elkaar versterken. Heer, dat we elkaar bemoedigen. Dat we elkaar vertroosten. Heer, dat we bezig zijn met uw woord op de Bijbelstudies. Heer, wij roepen uw naam aan, opdat onze gemeente haar doel bereikt. Heer, en dan zullen wij ook de geweldige zegen zien. Heer, wij wachten erop, op de openbaring van uw kracht. Dat het gerealiseerd wordt in vele levens. Wij danken u, Heer, dat die vrucht eraan komt. Heer, dat mocht die bloesem, Heer, die uitwendige mens minder worden. Zoals uw apostel het zei, dat de uitwendige mens van dag tot dag minder werd. Heer, maar wij zullen die vruchten gaan opleveren. Heer, wij zullen in deze wereld geen aanzien hebben. Heer, dan valt die bloesem. Heer, maar wij zullen die vrucht voortbrengen. Die de Heilige Geest in ons verwekt. En wij danken u, Heer, dat die vrucht niet vergaat. Maar dat die blijft tot in alle eeuwigheid. Mensen Gods, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Amen. Richten wij onze aandacht op hem die in de hemel is. Heer, die de kracht en de macht heeft. Hierbij zullen we met u ook deze week in de hemelse gewesten verkeer. Heer, dan zal al het andere zal ons voorbij gaan. Als een rivier waar wij aan de oever staan, Heer. En we zullen ons verblijden in de gemeenschap met Jezus Christus, de Heer. Heer, zo willen wij verder gaan. Heer, dat gij met ons zijt en met ons wandelt. Heer, dat wij het oog vestigen op u. Heer, zegen ons daarin dat wij geestelijke mensen zijn. Zegen ook alle, Heer, die hiermee luisteren op de banden. Heer, laat ook voor hen het paasfeest reëel zijn. Dat ze zeggen, de Heer is ook opgestaan en ik heb hem gezien. Mijn oog heeft hem gezien. En wij danken u, Heer, dat wij u mogen zien met eer en heerlijkheid gekroond. Heer, en zo willen wij u vasthouden. Als de overste leidsman en voleinder van ons geloof. Wij danken u daarvoor. En de genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader. En de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons al. Amen.